Dames en heren, van harte welkom op deze avond. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, vertel ik even hoe de bijeenkomst verloopt. Er is een spreker die voor de pauze een bepaald onderwerp behandelt. Het onderwerp kiest hij zelf of dat laat hij aan de zaal over, dat hangt van de spreker af. Na de pauze is er een spreker die vragen beantwoordt en die vragen die kunt u op briefjes opschrijven die u op de tafels vindt. En die kunt u hier dan in de pauze inleveren. Het mogen geen persoonlijke vragen zijn. U kunt dan, als u hier in de pauze bent, hier liggen tijdschriften. Dat zijn verslagen van de bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. Die zijn erg de moeite waard. En dan wou ik nog iets zeggen. Er zijn een aantal mensen die altijd, als de laatste bijeenkomst van een seizoen, dan zeggen ze altijd, ik wil graag wat geld geven voor een vakantiepotje voor het medium, omdat je altijd zo traag komt. Mochten er mensen zijn die dat graag willen, dan kunnen ze dat alsnog doen. Achteraan, daar heb ik zo'n potje staan, dan kun je dat dan in doen. Ja, ik denk dat het medium daar verder niks van merkt. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Oh, ja. Nou, allereerst goedenavond, maar ja, ik kan helaas niets in de pot doen, wij zullen het op een andere manier goed proberen te maken. We zijn niet alwetend of onfeilbaar, weet u ook, en we nemen aan dat u dus zelf nadenkt. We hebben geen onderwerp van grote importantie voor liggen op het ogenblik, dus wanneer u zelf een voorstel hebt, is dat welkom.
De goede dingen deze aarde, waar je om lachen kunt, waar je blij mee kunt zijn.
Ja, dat is een grote moeilijkheid op het ogenblik voor heel veel mensen. Wanneer je zegt de goede dingen deze aarde, dan zijn de meeste mensen al bezig te vertellen dat het eigenlijk niet klopt. Maar wanneer ik dat op mijn manier mag zeggen, wanneer je leeft, dan zijn er altijd twee kanten aan elke gebeurtenis. Wanneer je negatief naar die wereld kijkt, dan zie je de wereld ook negatief, dat is duidelijk. Er is heel wat waar je erg negatief naar kunt kijken, dat is ongetwijfeld waar. Maar aan de andere kant zijn er ook weer veel dingen waar kun je een beetje om lachen, daar kun je plezier mee maken. Iemand kan zich ergeren dat een minister-president, doordat hij verkeerd gevoetbald heeft, uiteindelijk bij een belangrijke beslissing afwezig moet zijn. En dan kun je zeggen, ja, dat is eigenlijk een schandaal dat zo iemand dat doet. En je kunt ook zeggen, god wat leuk, nietwaar, dat zo iemand die altijd fietst, nou gaat voetballen en dan juist zijn poot. Dat is maar hoe je het benadert. Dat is hetzelfde met het weer. Ach, als je de Nederlanders hoort over het weer, dan is het te warm, te koud, te nat of te droog. Maar elk weertype heeft zijn eigen inhoud, zijn eigen kleur, zijn eigen sfeer. Wanneer het regent, natuurlijk, dan kun je nat worden, maar je erop kleedt is het niet zo erg. En als je dan kijkt hoe zo'n stad schoongewassen is, wanneer je kijkt hoe de kleuren aan het veranderen zijn, donkerder met zwaardere accenten, dan is dat op zichzelf een vreugde om dat te zien. Je kunt dus kiezen, je kunt mopperen, of je kunt proberen het goede eruit te puren. En ik dacht dat dit eigenlijk voor elke mens het eerste begin is. Er bestaat een heel oud boerenverhaal. Wanneer je dus onkruid wilt uitroeien, voor je het koren zaait, dan krijg je nooit een goede oogst. Maar wanneer je een korensoort kiest die snel opschiet, dan verstikt die het onkruid. En wanneer je dus vindt dat er te veel onkruid in een bepaalde akker zit, dan neem je vroege tarwe bijvoorbeeld en dan gaat het. Kijk, leven zit vol met onkruid. Natuurlijk. Die buurman die nooit rekening houdt met u. Ja. En dan al die mensen die zo ontzettend dringen en die automobilisten en noem ze maar op. Dan kun je daarover gaan mopperen, maar dan kom je nergens terecht. Wat je beter kunt doen is kijken wat is er voor goeds. Wanneer je in het verkeer stil moet staan, nou ja, kijk dan of je tenminste nog iets ziet wat de moeite waard is om te zien. En ga niet zitten emmeren, we moeten opschieten en wanneer gebeurt het nou? Dan kom je toch niet verder. Wanneer je ruzie hebt met iemand, kijk dan eens even naar jezelf. Een man of een vrouw die ruzie maakt, stelt zich namelijk belachelijk aan. Het is u misschien nog niet opgevallen, maar buitenstaanders zien dat meestal wel. Realiseer je eventjes hoe je er op dat ogenblik uitziet. En tot je grote verbazing ontdek je dat je ineens niet zoveel zin meer hebt om je gelijk te halen. En dat je juist doordat je milder wordt, gemakkelijker weer contact krijgt met een ander. Het zijn allemaal kleinigheden. Het geluk van deze wereld is opgebouwd uit kleine dingen, niet uit grote. Dichter heeft eens gezegd, wat is het geluk? De glimp van een glimlach van een kind, de wind die door de bomen ruist, het wuiven van het rijpend graan, het water dat nog buist terwijl het schip reeds verder gaat. Dat is het groot geluk dat uit het kleine steeds bestaat. Ja, niet voor mij hoor, het is van een moraliserende dichter uit de jaren 1860, dus dan weet u het wel. Ik zeg het maar even voor het geval u denkt dat ik poëtisch onbegaafd ben, maar ik citeer. Waar kun je om lachen? Nou, eigenlijk om een hele hoop dingen. Het is maar hoe kijk je ernaar. Wanneer u een beetje wind hebt staan en u loopt toch op straat, kijk eens naar de fietsers. Het mooie gezicht. Dan zie je opeens iemand op een racezadeltje die eigenlijk zo puilt dat als een auto zo beladen zou zijn het niet toegestaan zou zijn. Je ziet iemand die ondanks alles de rok nog niet heeft afgezworen en een voortdurende worsteling voert tussen verkeer en kuisheid. Kijk naar de gezichten van al die mensen. Kijk hoe er zo'n oude snoeper loopt die met zijn iets wat bedaagde, ja bijna seniele schuifelgang ondertussen al het moois dat voorbij komt opneemt en de uitslag schijnt te meten die meisjes achterkanten soms vertonen. Bekijk de zaak zoals een ander hem bekijkt. Lach er een beetje om. Kijk naar de dwaasheden die overal staan. U wast witter met X. De vraag is maar of je zin hebt om wit te wassen. U schiet vlugger op in het huishouden met ei. Nou ja, goed. Denk dat je met een spiegelheid en bovendien de schoonheidszorg er ook nog bij kunt doen, denk je bij jezelf. Lach een beetje, associeer eens een beetje. Kijk eens een beetje naar al die dingen die toch de moeite waard zijn. Wanneer je langs de grachten loopt in Amsterdam, dan kun je kijken naar het vuil wat erin drijft. Maar je kunt ook kijken naar de val van het licht door de bomen. Je kunt kijken naar de vreemde schaduwtekeningen die er soms op de huizen is. Je kunt een ogenblik stil zijn, gewoon van genot en bewondering. En als er dan een auto toetert, dan denk je, ach joh, jij bent betoeterd, toeter maar door. Het zijn allemaal dingen waar je niet veel voor nodig hebt. Soms lees je ergens een enkel woord, het beroert je ineens. En wanneer je dan begrijpt dat zo'n klein ding, misschien een tweeregelig ietsje, of misschien maar vijf woordjes, gewoon maar zo weggegooid, dat die voor jou een juweel kunnen zijn, waar je je eigen gedachten mee kunt sieren, waar je rijker van wordt, dan behoud je ze. Herinner je die goede dingen? Herinner je wat een ander voor je betekend heeft? Wees niet bezig die hele wereld gierig naar je toe te houden. Oh, er zijn mensen die, nou ja, laat ik niet veel zeggen, maar wanneer de reïncarnatietheorie van sommigen volledig juist zou zijn, inclusief karma, dan wordt deze wereld op het ogenblik door piraten, rovers en andere bandieten uit het verleden bevolkt. Maar kijk nu eens gewoon niet naar alles wat je hebben wilt. Kijk eens gewoon naar wat je hebt. Geluk, geluk, dat zijn zulke kleine dingen. Soms grabbel je in een kast. Je vindt ineens een boek dat je een tijd niet gezien hebt en niet gelezen, waarvan je misschien niet eens meer wist dat je het had. Of je treft een fotootje aan. Of misschien gewoon een klein briefje waar iemand eens iets op heeft geschreven. En dan zie je weer even dat lichtje van vroeger. Maar als je dat licht dan vandaag laat schijnen, maak je een ander blij. En als je een ander blij maakt, dan wordt de vreugde om je heen groter. Ach, dit is allemaal een onderwerp dat kun je over door blijven gaan. Een collega van mij, die heeft eens een keer heel nadrukkelijk gezegd, wanneer iemand sterft, dan moet je nooit naar hem toe gaan en zeggen, zondaar, bekeer u. En dan nog al zijn zonde op gaan sommen. Wanneer je dat doet, ben je alleen maar bezig om jezelf goed te praten. Herinner zo iemand eraan dat hij betekenis heeft gehad voor anderen. Aan de paar goede dingen die hij heeft gedaan. Aan gelukkige ogenblikken misschien die hij gekend heeft. En zeg tegen hem, kijk, dit leven is niet nutteloos. Want je hebt zoveel gedaan, wat we niet zo makkelijk vergeten. Kijk, als je dat kunt zeggen tegen een sterven, dan kun je het toch ook tegen jezelf zeggen. Waarom moet je dat alleen doen op dat laatste ogenblik, wanneer u weer eens in de put zit? En hoe vaak gebeurt dat niet? Begin dan geen hoogdravende redeneringen op te hangen over de slechtheid van de wereld, of keer u in uzelf en vlucht weg van al deze bijna helse verdorvenheid. Denk daar gewoon eens terug. Gisteren, toen je nog zo kon lachen. Over die gekke vent of die gekke vrouw. Dat leuke gesprek dat je had. En dat ene ogenblik eigenlijk dat je ineens een landschap met nieuwe ogen hebt gezien. Denk aan dat soort dingen. Pluk ze bij elkaar. Dat zijn de dingen die je gelukkig maken. En lachen. Als je werkelijk wilt leren lachen in het leven, dan moet je eerst leren jezelf te zien zoals je tegenover de wereld bent. Dan heb je namelijk wel heel wat te lachen, hoor. Ja, het is moeilijk om dat duidelijk te maken, maar heeft u dat nou nooit eens gehad? Hè? Dat er een staat, zo weet wel, zo te spreken van mannenbroeders. Wij zullen dit niet langer dulden. En ondertussen denkt, laat ik opschieten, want ik moet nog na dat dinertje met die secretaresse. En dat zie je soms dan in zo'n gezicht, hè, van ja, en zo. Wij zullen dit nooit dulden, wij gaan verder. Wij zullen dit voortzetten tot het laatste toe, dank u wel, kameraden. En dan hup, weg. Met datgene wat de kameraden nog nooit gezien hebben. Misschien maar goed ook, want anders zouden ze zich geen kameraden meer voelen. Kijk, het gedrag van een mens heeft soms iets pompeus. Het gedrag van een mens is soms een beetje onecht. Kijk er gewoon naar. Maar lach er niet om zonder te beseffen dat je zelf ook vaak zo bent. Kijk hoe de mensen rond je comedie spelen en of ze het goed of kwaad doen. Maar kijk ook eens naar jezelf. En vraag je af in hoeverre jij nog bent geslaagd. Zeg rustig dat een ander een lafbek is, als je jezelf maar niet ziet als een held. Begrijpt u wat ik bedoel? En dan is er zoveel te lachen in deze wereld, dat het einde er bijna van weg is. Natuurlijk, je kunt het in het negatieve trekken. Hebt u de bijeenkomst gezien van Khrushchev en Carter? Huh? Ja, de Carter, daar hadden ze gewoon de olie moeten verversen. Kun je echt zo zien, nu, hè? Kijk, als je die twee mannetjes daar nou ziet, en je hoort dan hoe iedereen vertelt dat ze het lot van de wereld in handen hebben. Dan denk je toch ook, nou, het heet goed hoor, zout, want alles wat er gezegd wordt, kun je met 10 korrels zout nemen. En dan denk je, ja, die mannetjes bedoelen het misschien maar wel goed. Maar weten ze eigenlijk nog waarover ze praten? Kijk, Carter die over atoombommen praat, die geloof ik niet. Als hij over pindakaas praat, wel. En wanneer Brezhnev het heeft over de partij, hè? Bij de Duitsers ook al zo'n mooie slogan van, die partij had immer recht, nietwaar? En dat zal in het Russisch klinken als een soort gemengde hoestbui. Maar dan zie ik hem daar staan, de man die in het geloof is groot geworden, maar die gelijktijdig ergens niet meer in staat is om het zelf te doen. Een scherpe geest, zegt men dan, ja, maar scherp met de waarde van 1950, niet met die van 1980. Een 1,80 heb je nodig, een 1,80. Kesja, oh, wat verschrikkelijk. Maar als je nou kijkt naar die mensen die elkaar daar omhelzen, het zou je gebeuren, niet waar, dat je door Brezhnev omhelst wordt. Nou, dat is ook nog zoiets, maar... Dat die mensen elkaar daar omhelzen, niet waar, dat is net een karikatuur. Zie het karikaturale ervan. Kijk, wat dat betreft, naar alle staatslieden rond u heen, die vertonen zich nogal graag. Dan hebt u al genoeg te lachen op het ogenblik dat u zich realiseert dat het show is. De buitenkant van het leven is show. Hoeveel mensen die denken dat ze wat te betekenen hebben, durven nog werkelijk te zeggen wat ze menen. Goed, maar kijk er dan doorheen. Zie je hoe er een wanhopige worsteling is altijd weer. Om ondanks alles toch jezelf te blijven en gelijktijdig nog een beetje te beantwoorden wat de omgeving van je vraagt. Of dat nu is meer bier drinken dan goed voor je is, bij wijze van spreken. Of je laat afvaardigen naar Straatsburg. Niet waar, dan zijn ze hier tenminste kwijt. Nou, dat zijn we die dingen. Ja, dat is een van die dingen, dat kun je de Belgen ook verwijten op het ogenblik, niet waar. Ze hadden een Tindemans. Daar wisten ze zelf geen raad mee. Hebben ze hem op ons allemaal afgeschoven. Zeg dat dan zo is. Dan kun je lachen. Maar lach ook eens een keer. Om kinderen die met doodnuchtere opmerkingen heel vaak die hele wereld van de volwassenen ontmaskeren. Hier is het eens een keer gezegd. Wanneer je niet wordt zoals deze. Toen kijk je naar een stelletje kinderen. Dan kom je nooit in het Koninkrijk der Hemelen. Ik kan het wel begrijpen. Welke volwassene heeft nog de moed om onbevangen naar een ander toe te gaan, maar aandachtig aan te kijken en te zeggen, oh, wat bent u lelijk. Niet waar? En wie van u heeft de moed om te vragen aan een ander wanneer daar iemand een opgewonden redenvoering houdt, is die meneer nou echt boos? Zijn historische feiten, kijk maar om je heen. Kijk naar al die dingen om je heen. En ik geloof dat je juist niet anders kunt dan toch weer een beetje blij zijn en een beetje lachen. Natuurlijk, je kunt aan de ene kant zeer orthodox denken. Er zijn een hele hoop orthodoxe Amsterdammers die van twee balletjes tegelijk proberen te eten. Maar, wat je ook bent, begrijp dat je eerst jezelf moet zijn. Neemt je totale ik, speel je toch niet klaar. Gewoon dat beetje ik dat je nu kent. Probeer eens eerlijk te zijn, als dan niet tegen de buren kan, tenminste tegen jezelf. Begin daarmee. En kijk dan, nu eens even met die schutklappen van de komedie, weg naar je wereld. Slechte wereld? Vergeet het maar. Wat is dat niet een gezicht soms, niet waar? Wanneer daar zo'n hele reeks patatzwelgende mensen achter elkaar staan. Of wanneer iemand een vorm van koekhappen met een te dure haring beoefent. Kijk rond je heen. Luister. En luister ook naar die kleine dingen waar je aan voorbij loopt. Het gekwetter misschien van een stel lijsters ergens. Enkele vogel die ineens in de avond ergens zit te slaan of zijn leven ervan afhangt. En als je nou toevallig toch naar boven kijkt, nu waar het kan voor je komen. Kijk dan niet alleen maar naar die ijle lucht zonder meer. Maar kijk eens naar de huizen. Kijk eens naar alles wat er omheen is. Kijk hoe de een bloemetjes voor de ramen heeft staan en de andere de was buiten hangt. Uit dit soort dingen kun je het goede opbouwen. Weet u, mag ik iets afwijken? Ik heb toch al het meeste gezegd, niet meer. Ja, het is geen ochtendgymnastiek wat ik hier doe, of avondgymnastiek, weet je, maar het praat is makkelijker voor mij. Je moest luisteren. Wat u bent op het ogenblik, bestaat uit twee dingen. Dat wat je probeert te schijnen en dat wat je probeert te vergeten dat je bent. Daardoor wordt het leven zwaar. Je beantwoordt aan normen die je eigenlijk niet bereiken kunt. Je speelt komedie. Je probeert voor jezelf gekwetstheden en kleinheden te verhullen, die toch gelijktijdig je hele leven schijnen te beheersen. Je kunt toch niet gelukkig zijn? Dat is toch geestelijk precies hetzelfde? Maar ik weet het, er is wel eens gezegd, die sprekers van de orde, nou, die maken er soms een potje van. Luister, een goed potje is altijd nog beter dan een kakdiner. Wanneer u kijkt naar wat wij zeggen, dan proberen we redelijk en logisch te zijn. Zeker de mystiek speelt mee, onze wereld is meer mystiek dan de uwe. We spreken over geestelijke zaken of dat ze normaal zijn en we weten wel dat ze het voor u niet zijn, maar voor ons nou toevallig wel. Maar we gaan er gewoon vanuit, zo zijn we en neem ons nou maar. En als je ons niet wilt, spijt het ons. Maar we gaan niet proberen ons aan te passen aan hetgeen jullie verlangen dat we zullen schijnen. Dat komt waarschijnlijk voort uit het feit dat we ergens geluk hebben. We ergens een beetje vrede hebben. Dan zeggen ze ook, ach, die orde die spot zo met vele dingen. Natuurlijk spotten we daarmee. Waarom niet? Wanneer we een wereld zien die in onze ogen bespottelijk is, mogen we het niet zeggen. Nou, wat zijn er voor krankzinnige dingen? Mensen die het werk neerleggen ten bate van de werkgelegenheid. Dan moeten ze ontslag vragen, dan komen we zelf anderen aan bod. Kijk naar de mensen die bezig zijn om de welvaart te verdedigen. Inclusief compensatie voor de olieprijs of zoiets. Kijk ernaar en zeg dan eens eerlijk. Is het eigenlijk niet een belachelijk spel? Mensen die alleen maar gelukkig zijn wanneer ze nieuwe steenwoestijnen zien verrijzen. En die nog niet eens het begrip hebben om te begrijpen dat een grashalm mooi kan zijn. Wat bitter, hè? Maar het is toch zo, hè? Maar dan diezelfde mensen, die de meest krankzinnige dingen doen en die ineens hun leven wagen voor een hondje of een katje. Mensen die misschien als bullebakken door het leven schijnen te gaan, maar als ze ontdekken dat ze een muis hebben, wat voer en kaas voor het beestje neerleggen, dan hoeft die niet in de provisiekast te komen. En geniet er dan een klein beetje van. Geniet een beetje van die hele krankzinnige wereld. Als je bezighoudt met alle atoombommen die ooit zullen barsten, ach, kom je nergens terecht, laat de atoombommen barsten. Juist. Probeer gewoon eerstens vrede en vreugde te vinden. Waar komen al die bewapeningen vandaan? Tot dood gewoon uit het feit dat jullie allemaal bang zijn voor elkaar? Oh, daar loopt een Turk. Moet je mee uitkijken. Oh, dat is een Surinamer. Ja, maar daar moet je toch een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Die mensen die zijn zo eigenaardig. En dat is een Chinees. Ja, dat zijn heel andere mensen dan wij. U kent het toch? Van Joden mag je tegenwoordig niet meer zeggen, maar er zijn er open die het denken. Als je nou eerst eens begint gewoon die wereld te zien zoals het is, als de mensen niet meer bang zijn voor elkaar, wanneer die mensen weer beginnen om eerst de vreugde te vinden in het leven en het beleven, wanneer ze weer de lach terugvinden die niet alleen maar een soort schamper vergelijk is tussen het verheven ik en de stommiteit van een ander, dan kom je verder. Dan is een atoombom overbodig. Als alle mensen zeggen, mensen zijn onze broeders, dan kunnen ze die atoombommen beter veranderen in wat anders. Het materiaal is heus nog wel bruikbaar. Zelfs nog voor fusiecentrales die misschien ook nog wel eens komen. Laatste ontdekking op dat gebied zijn hoopgevend. Zij het niet voor de komende 15 jaar. En zo is het. Dus ik wil maar zeggen, lieve mensen. Wanneer je leeft op aarde, dan kun je bezig zijn met de hoge geest. Hè? Wij zijn zo verheven. Wij staan boven de massa. Want wij zijn gered. Nou, gered waarvan? Van de eigen stommiteit?
Kijk, zodra je erboven wilt staan, wanneer je niet mens met die mensen wilt zijn. Als je gelooft in iets. En dan mag het voor mij part Hare Krishna zijn, die overigens door een vriend van mij beledigd werd. En die zei, ik snap die naam niet, want ze lopen allemaal kaal geschoren. Je mag bij de Jesus people zijn. Je mag voor mij protestant, katholiek, islamiet of wat dan ook zijn. Maar wanneer je nou vanuit dat geloof nou alleen maar probeert om niet boven je medemensen te staan, maar gewoon ernaast te staan. Gewoon het met ze samen te doen. Denkt u dan niet dat de wereld veel gelukkiger zou worden? En dan heb ik nog een raad, dat is misschien ook een beetje gek, maar mensen zijn vaak zo koud, zo bang om hun gevoelens te tonen. Wanneer je in bepaalde delen van Nederland als meisje een man aanspreekt met de beste bedoeling, gewoon om een praatje te maken, dan vraagt hij zich onwillekeurig meteen af of dit misschien een begin is van een beroepsaanbod. En wanneer een jongen een meisje aanspreekt, dan is ze ofwel zeer zelfverzekerd, dan wel ze denkt aan wat moeder haar verteld heeft over vreemde mannen. Waarom eigenlijk? Kun je dan niet gewoon mensen zijn, menselijke contact hebben zonder meer? Geluk, dat is dood, gewoon een praatje ergens op straat met iemand die je nooit ontmoet hebt en nooit meer zult zien. Waarbij je samen even kunt glimlachen. Samen even ontspannen kunt zijn. En even weten, ik ben als mens niet alleen in de wereld. Dat is geluk. En de humor? De humor is dan inzien hoe dwaas al die methoden zijn waarmee je probeert je aanzien ten aanzien van een ander een beetje, nou ja, moet ik zeggen, te verhogen. Nou, er is een tijd geweest dat iedereen in jeans moest lopen, want jeans was in. Nou ja, kijk, dat men dat denkt en dat men het leuk vindt, mag voor mij, al heb ik de pest in uniformen. Maar als je ze dan ook nog zo nauw maakt dat ze zo in zijn dat je er niet meer uit kunt, dan vraag ik me toch wel af, hè, of ik daar niet een klein beetje over mag glimlachen. Ach, er is zoveel om te glimlachen, nietwaar. Nederlands bevrijdingsmonument hier vlakbij. Kijk naar zijn vorm. En bedenk dat Amsterdam een stedenmaagd heeft en vraag u af of het nog steeds zo is. Het zijn gewoon die dingen die je toch gewoon altijd afvraagt. En wanneer iemand een gekke opmerking maakt, sta niet met je mond vol tanden, maak hem terug. Maar als iemand tegen u zegt, laten we het aannemen, God, wat zie jij er vandaag uit? Zeg je, nou joh, heb je die gele tint van jezelf al gezien? U vindt dat u er goed uitziet, mag u ook rustig zeggen dat hij geel is, terwijl hij het niet is, nietwaar? Kijk, en als je dat dan over en weer hebt, dan lach je erom. Als een dronken man je aanspreekt, kan het vervelend zijn natuurlijk. Maar als je nou gewoon met zo iemand oplopt, je praat even met hem. Stuur hem maar de richting huis in als je kunt. En zorg dat hij zijn nek niet breekt. Dan zul je ontdekken dat zelfs dronken lieden soms amusant kunnen zijn. Oh, ze zijn niet edel, ze zijn niet fraai, ik weet het. Maar ze zijn amusant. En wat dat betreft, we proberen nu ook niet een scheiding te maken tussen de beroepen die wel en die niet netjes zijn. Huh? Mens is een mens. En wanneer de professionele dingen erbij te pas komen, dan mag je rustig zeggen, hey, stop. Dat is jouw zaak. Maar moet je nou tegen die ander zeggen, omdat jij dat beroep hebt, deug je niet? Of omdat jij verslaafd bent, ben je slecht? Is toch niet nodig? Kijk, wanneer je probeert iedereen een klein beetje te helpen, word je zelf gelukkiger. En het gekke is dat wanneer steeds meer mensen een klein beetje meer vriendelijk worden tegenover hun medemensen, dat eigenlijk zo snel om zich heen gaat grijpen, dat een hele hoop ellende verstikt wordt. Alsof het onkruid is op een akker. Ach, het is simpel genoeg, laat me het u nog één keer zeggen en dan kunt u met commentaar komen, maar Vertel nou eens. Als iemand onverwacht iets heel aardigs tegenover u doet, krijgt u dan niet een beetje goed humeur? Maar dan bent u dus niet zo chagrijnig als u anders zou zijn geweest tegen een ander. Die houdt dus ook een beetje beter humeur. En daardoor is die weer minder bruut of weet ik wat tegenover een ander. Een sneeuwbalsysteem. Eén mens die onverwacht en gewoon maar spontaan is vriendelijk is tegenover een ander, kan misschien wel 100 mensen in een korte tijd aan een beter humeur helpen. Dan moeten er dus nog heel wat mensen zijn die het doen op zo'n bevolking als die van Amsterdam. Maar het is toch een begin, nietwaar? En vergeet niet, wanneer je goed humeur hebt, dan kun je bepaalde schokken beter verwerken. Het duurt dus langer voordat je weer een slecht humeur hebt.
Als we de middag mag,
maar
niet
's morgens. Wat
zegt u? Ik zeg altijd maar in de middag mag, maar niet 's morgens, want dan is mijn humeur altijd zo.
Nou, wanneer uw humeur in de morgen slecht is, ik vind het een probleem waar heel veel mensen mee te worstelen hebben. Aan zover wij dat kunnen overzien, maar dan heb ik maar één raad voor u. Beweeg u traag, maar in toenemend tempo door die taken waar u toch al een hekel aan hebt. Dan kunt u daardoor zozeer een hekel aan uzelf krijgen, dat u uit vreugde over het feit dat u die taak al afgehandeld hebt, en even kunt gaan zitten met een kopje koffie of een sigaret of iets anders wat natuurlijk niet goed is voor de gezondheid, maar wat erbij hoort. Dan zult u ontdekken, hé, nu kan ik relaxen. Ik kom dus, doordat ik langzaam begonnen ben, maar uiteindelijk steeds meer, nou laat ik dat nou maar afmaken. Dat u eigenlijk tot rust bent gekomen. Met andere woorden, dat u de overgang hebt gemaakt van uw ochtendhumeur naar uw daghumeur. Dan zegt u heel vriendelijk dag tegen uw ochtendhumeur en dan gaat u de straat op en dan verbreidt u vreugde. Goed, ik dacht dat ik mijn punt duidelijk genoeg had gemaakt. En als ik nou nog veel langer door blijf praten, dan ben ik ongeveer als een politicus die één en hetzelfde voortdurend blijft herhalen. Vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste redenvoering afsteekt tot de laatste. Alleen steeds in andere termen. En dat hoeven wij in één avond niet af te werken. Laten we dus kijken of u hier commentaar op hebt en wat u verder eventueel wilt.
Vindt u niet dat het erg moeilijk wordt om die gelukkige momenten te blijven zien als je zichzelf alleen om je heen constant ziet? Zo bijvoorbeeld hele goede vrienden zie je totaal helemaal een gort draaien in hun werk.
Ja.
En dan krijg je van andere mensen te horen van stap hem uit het werk. Maar dan zeggen ze, nee, dat kan ik niet, want dan blijf ik verraad aan de mensen voor wie ik werk.
Ja. Nou, dat kan ik allemaal wel begrijpen, maar dan moet je eens luisteren. Maak je een ander beter wanneer je bezighoudt met zijn ellende, tenzij op die punten waar je hem kunt helpen. Wanneer u hem niet kunt helpen, probeer dan toch met uw eigen gelukkige momenten bezig te blijven. Want wanneer u dan hulp nodig heeft, kunt u hem beter helpen. Maar als u zich laat bewegen door die ellende van de wereld, dan hebt u de fut niet meer die nodig is om het beetje goed wat er is sterker te maken. Dat klinkt natuurlijk erg hard. Weet u, medelijden, dat kunnen ze wat ons betreft afschaffen. Medeleven is veel belangrijker. Maar medeleven betekent dat je het leven van een ander ziet en herkent, dat je hem helpt waar je kunt. Maar dat je niet probeert zijn lijden in jezelf te herleven. En ik geloof dat dat de fout is die de mensen maken. Kijk, wanneer je bezig bent met de arme, hongerige kinderen van, het zijn meestal kinderen omdat er een GIO-nummer bij komt, niet waar, maar de arme kinderen van zes of zo, bepaald gebied, dan kan ik me wel voorstellen dat je zegt, nou smaakt mijn diner me niet. Maar als je dan zelf niet gaat eten, dan maak je die kinderen niet beter, maar jezelf slechter. Dus wat is de oplossing? Je halveert het bedrag wat je voor de maaltijd zou willen besteden. Die andere helft stuur je naar die kinderen toe in de hoop dat ze er 10% van krijgen in de vorm van voedsel. Dat is de juiste manier van reageren. Wanneer u bezig bent met de ellende van deze wereld, dan bent u niet meer in staat om het goede te zien. Ook wanneer u dat in uw omgeving doet. Het is erg wanneer een medemens lijdt. Maar wanneer dat lijden de norm is, moet je dat als norm aanvaarden. Pas wanneer je dat doet, kun je namelijk op die momenten dat je in kunt grijpen, onmiddellijk, terdege, juist en met volle inzet ingrijpen. Stel u voor dat een verpleegster in een ziekenhuis voortdurend bezig was met al die ellendige gevallen die ze kreeg. Dit is CA, dat is intern niet in orde en dat is geopereerd en dat ligt ook op apengapen. Dacht u dat die verpleegster nog één pot op zijn juiste plaats kon deponeren wanneer ze altijd maar dag in dag uit met die ellende bezig was? Ze moet juist die ellende van zich afzetten. Ze moet eigenlijk niet ongevoelig met begrip voor de mensen, toch zodra ze opzij zijn, zoveel mogelijk achter zich laten. Door een kamer gaan waar bij wijze van spreken de mensen allemaal op apengapen liggen. Iedereen helpen zo goed als je kunt en dan gauw het keukentje thee en de laatste mop vertellen aan je vriendin.
Wat is de zin van het lijden?
De zin van het leven is leren.
Lijden.
En de zin van het lijden is leren waar eventueel andere mogelijkheden liggen. Lijden is noodzakelijk zo goed als schaduw nodig is om licht duidelijk te maken. Wanneer je kijkt naar het werk van Rembrandt, dan zie je daarin een ontzettend mooie lichtwerking. Maar hoe komt die tot stand? Het licht wordt alleen zo kenbaar, juist omdat hij zeer veel donkere tonen gebruikt. Van donkere bruine en grijze tot zwarte toe. Zo is het ook met het leven. Er zijn eeuwige, onveranderlijke waarden die deel zijn van ons wezen. Maar we kunnen ze alleen maar beseffen als een innerlijk licht, als een blijvende kracht, wanneer we de tegenstelling hebben. En dat betekent dat in ieders leven op een gegeven ogenblik, is niet in deze incarnatie, is de andere, lijden komt te staan tegenover de positieve ervaring. En dan pas kun je de waarde van het positieve werkelijk beseffen. Iemand heeft eens gezegd, je weet nooit wat je hebt voordat je het kwijt bent. Misschien dat dat voor een mens waar is, maar je kunt bij ons nooit iets kwijtraken. In onze eeuwige werkelijkheid is al wat we ooit geweest zijn en ooit gehad hebben, is blijvend. Er kan niets aan veranderd worden. Maar we kunnen onszelf pas beseffen wanneer we de werkelijke betekenis hebben gevonden. En als je niet weet wat het is om gezond te zijn, dan is het ellendig dat je ziek wordt. Maar misschien dat je dan begrijpt wat dat gezond zijn betekende. En daardoor zul je bepaalde vormen van harmonisch zijn in stoffelijk en andere zin anders kunnen waarderen. En gaat dat niet op aarde, dan naar de dood. En weiger je het naar de dood, dan zul je terugkeren met dezelfde problemen en hetzelfde lijden zeer waarschijnlijk, totdat je beseft hebt wat de waarde is, wat het positieve is wat er in je leeft en hoe dit werkzaam is. Nu kunt u zeggen, ja, een mooie smoes voor de vaak. Hè? Dat is net zoiets als, lijd maar geduldig, dan kom je later in de hemel. Hè? Of, nu moeten wij offers brengen, opdat het onze kinderen beter gaat, dus betaal maar 20% meer belasting. Het zijn allemaal mooie kreten, want je weet nooit wat er vanuit komt. Niet waar? En dat is hier ook wel een beetje mee. Maar wanneer u weet wat pijn en lijden betekent, zodra je aanvaardt dat het er is, je moet het aanvaarden, dan zie je dat het bewustzijn brengt. En bovendien, en dat is een ander punt, aanvaard lijden blijkt dus een verlichting van het proces van lijden te betekenen. Wanneer je ziek bent en je verzet je tegen het feit dat je ziek bent, maak je het jezelf moeilijker om te genezen. Op het ogenblik dat je het feit dat je ziek bent aanvaardt met alles wat eraan vastzit en dan al je kracht inzet voor de genezing, heb je veel meer reserves. Zal het genezingsproces sneller verlopen. Wanneer je geestelijk helemaal in de prak zit omdat je niet meer weet waar je naartoe moet en je bent voortdurend bezig om toch nog een illusie te handhaven, dan word je steeds ongelukkiger. Op het ogenblik dat je aanvaardt gewoon, ik ben in de war, En laat ik nu kijken of er nog maar eens ergens zin zit. Ik heb geen gelijk, ik weet het zelf niet meer. Laat ik nou eens kijken of er nog iets is wat zinvol is in mijn leven. Dan kom je uit de verwarring los. Maar dan heb je ook gelijktijdig veel beter begrepen hoe je uit het gehele proces van bewustzijn toch de krachten van het lichte, van het ware, van het harmonische naar voren kunt brengen. En pas wanneer je dat kunt, ben je in staat om die verwarring op den duur te voorkomen. Lijden is een ziekteverschijnsel. Het is een verschijnsel van een onevenwichtigheid. We kunnen erover aan vechten hoeveel lichamelijke kwalen medisch bepaald zijn, maar het is in ieder geval een onevenwichtigheid. En het is zeker dat elke onevenwichtigheid van gedachte- en gevoelsleven de neiging heeft lichamelijke behoeften en onevenwichtigheden te scheppen die voeren tot ziektesymptomen. Als je dat nou allemaal begrijpt, en misschien ook duidelijker waarom ik zeg, ja, aan al dat medelijden en dat voortdurend opgaan in die ellende van een ander heb je niets. Kun je er wat aan doen? Probeer het. Gaat het niet? Ga verder, doe wat anders. Maar laat je er niet door overweldigen. Er is heel wat anders om mee te leven met een mens dan om je te belasten met diens lijden, waarbij je bovendien zijn problemen op jouw manier verwerkt en ze dus vaak nog zwaarder en verwaarder maakt dan ze voor de persoon in kwestie zelf zijn. Neem me niet kwalijk, het is uitvoerig geworden, maar hopelijk is het weer duidelijk. Ja, nou, dat was dat. Wie? Ja, dat valt me tegen. Ik had gedacht dat iemand zou roepen, ja, maar is dat niet een beetje hard?
Nee, ik wilde vragen, heeft gezondheid niet veel met je geest te maken? Als je gezond bent, ben je vrolijker, zie je er alles anders in dan dat je je niet prettig voelt. Dus dan ben je pessimistisch en dan...
Dat ben ik wel met u eens, maar nou is er een ander gek feit. Op het ogenblik dat u een beetje pessimistisch van binnen bent, wordt u gemakkelijker ziek. Een wisselwerking. Dat heb ik ook duidelijk gezegd. Daarom zou ik willen zeggen, probeer het in ieder geval van binnen zo licht mogelijk, zo prettig mogelijk te maken. En wanneer je dan pijn hebt, nietwaar, denk dan, nou ja, ze gaat gelukkig weer voorbij. En zeg niet, oh wat is het erg, zal het nog erger worden. Want dan maak je het zeker erger. Het is onbeholpen natuurlijk, het is vaak moeilijk, ik weet het wel. Maar het kan. Luister vrienden, we moeten zo langzamerhand ook weer gaan denken aan het einde van dit eerste gedeelte. We zijn van het een op het ander gesprongen en we hebben eigenlijk heel weinig gezegd. Wat voor u nou helemaal duidelijk is. Het zijn allemaal dingen waarbij je zegt ja maar. Huh? En daarom zou ik het zo willen afsluiten. U hebt allemaal, of u het weet of niet, veel meer mogelijkheden en krachten dan u normale wijze gebruikt of u realiseert. En enkele maal kunt u over die grens weg. Maar meestal blijft u er tegenaan zitten. Bedenk dat u meer bent en meer kunt. Of u ziek bent of gezond. Realiseer u dat uw denken op zichzelf al een kracht is die sterk invloed uitoefent op uw lichaam, maar zelfs op uw omgeving. Realiseer u dat het niet belangrijk is of je bidt, maar dat het wel belangrijk is dat je in jezelf een vrede vindt. Waarbij je het hoogste waarin je dan kunt geloven. Of je nou God noemt, of de gemeenschap, of de wereld, de kosmos. Wanneer je kunt zeggen, daar ben ik een ogenblik harmonisch mee. Dan heb je een kracht waarmee je jezelf versneld kunt genezen. Dan heb je een kracht die je uit kunt stralen, waardoor je anderen gezonder kunt maken. Nu hoef je niet eens zo theatraal te doen als ik, want dat overdrijf ik alleen maar om duidelijk te maken wat ik bedoel. Ja, ik zeg maar als waarschuwing. Dan zijn we die mensen die komen dan bij anderen en zeggen, oh je bent ziek, ik ga je genezen. Pas op. Ja goed, u mag het doen als het u helpt om u daarop te concentreren.
Ja, maar ik zou zeggen, het is een van de dingen waar je dan ook weer even om kunt lachen, onder ons gezegd, er is weer. Maar als u alleen maar denkt aan die ander. Je denkt, nu wil ik je helpen. Alleen maar, ik wil je helpen. Je kunt één ogenblik je innerlijke vrede met dat beeld verweven. Dan is die kracht er, dan is die werking er. Dan broei je het bewustzijn van een ander. Dan verander je zelfs het evenwicht in de aura van een ander. Kun je de levensstromen en de zenuwstromen in zijn lichaam beïnvloeden. Kun je hem helpen. Wanneer iemand mentaal helemaal kapot zit. We hebben net zo'n voorbeeld gehad. Dan kun je natuurlijk zeggen, oh wat een arme man, maar daar kom je niet verder mee. Je kunt zeggen, juist daarom, in mijzelf vrede, rust, blijmoedigheid. Nu ben ik zo rustig, dat ik jouw problemen wil aanvaarden. Dat is deel van mijn wezen. Ik denk er niet over, maar ik aanvaard ze. Ik geef jou mijn vrede. Moet u eens kijken wat dat uithoudt. Ook proces is autosuggestief, maar wat er gebeurt is een kracht. Dat is inderdaad een beïnvloeding van het denken van de gespannenheid van die ander. Het helpt hem om opeens de zaak weer te zien zonder al die druk en pressie die hem verwart. Het geeft hem weer even adempauze, zodat hij eens even werkelijk kan ontspannen. Dat kunt u zo doen. En zeg niet, ja, dat is voor de ingewijden. Maar dat is hetzelfde als, ja, dat kan alleen God beslissen. Zolang het binnen je eigen mogelijkheden ligt, moet je het proberen. Probeer het. Doe het. Help een mens op die manier. Als je naar die wereld kijkt en er is een hele hoop rotzooi om je heen. En waar is dat niet tegenwoordig, nietwaar? Denk dan niet aan die rommel. Kijk naar dat ene puntje licht wat er is. Kijk wat mij betreft naar die ene duif die er heel charmant midden op de rijweg loopt te kroekroekroeën omdat hij gevoelens heeft, nietwaar, die hij alleen zo vertolken kan. Kijk ernaar, amuseer je met die parmantere duif. En zelfs wanneer hij doodgereden wordt, houd dat beeld dan even vast, zegt hij, jammer. En ga door, maar houd het beeld vast. Kies uit al die rommel, die kleine fonkelingen, die kleine lichtstipjes. En breng ze naar binnen, maak ze sterker. Dan kun je met die kracht vanuit jezelf een ander helpen. En maak er geen onderscheid tussen de ene mens en de andere mens. Maar probeer in ieder te helpen die je kunt. Met je innerlijke krachten waar het nodig is. Met je meer persoonlijke bijstand waar het doenlijk is. En nu wordt met een geratel mij duidelijk dat ik uit de band ben gesprongen met het dier van mijn betoog. Vergeef mij dit. Vergeef me ook wanneer het allemaal een beetje op zijn boerenfluitjes overkomt. Wat ik gezegd heb, beste vrienden. Dat is mijn diepste en innigste overtuiging, geloof me. Dit is voor mij een kosmische waarheid. En wanneer u de bedoeling begrijpt en eens probeert met die bedoeling in uzelf wat meer licht te garen, dan ben ik ervan overtuigd dat u voor uzelf, voor uw bewustwording, maar vooral ook voor uw wereld en de vrede op die wereld, veel tot stand kunt brengen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel.